Goed, welkom weer bij een nieuwe aflevering van onze podcast Show Wouter, de reis van de student.
Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag. Waar zijn we terecht gekomen?
We zijn het wonderschone Eindhoven neergestreken vandaag. En we zijn te gast.
We zijn te gast op het Summercollege. Zeg ik het goed toch, of niet?
Zeker, helemaal goed.
Je zit er aan Summer.
Summa. Oh, echt? College mag je weglaten.
Mag je het college weglaten? Ja, Summa. Hey, we zitten hier aan tafel met Elise en met Regine, denk ik. Juist. Spreek ik het goed
heel
uit?
Heel goed, één van de weinigen.
Ja. Eén van de weinigen? Ja. Oh, heerlijk. Hey, eerst even introduceren we het. Elise, mag ik eens bij jou beginnen? Wie ben je? Wat doe je?
Nou, mijn naam is Elise van Rijsoort en ik ben verantwoordelijk voor de marketing en communicatie van Leven Lang Ontwikkelen bij Summa. Ik maak deel uit van het expertise team Leven Lang Ontwikkelen. Ik denk dat de belangrijkste informatie is.
En het mooie is, je bent echt last minute, heb je de microfoon onder
je
neus
gekregen. Ja, ik was hier helemaal niet op voorbereid, dus, maar we gaan zien hoe ver we komen. Oh,
we hebben er toch vier bij, hier heb je de reden, succes.
Komt helemaal
leuk,
goed.
Leuk.
Ja.
Regine
van Lieshout, ik ben onderwijsdirecteur bij Summa, onder andere voor Leven Lang Ontwikkelen. Vandaar ook dat wij bij elkaar aan tafel zitten vandaag. En daarnaast heb ik een VO-school. Ben ik hoofdaannemer op de opgave van de aanpak basisvaardigheden in de Brainport-regio. Dus wij doen van allerlei mooie dingen. Ook rondom PPS werken we veel samen. En we zijn natuurlijk zeer actueel bezig met het hele Beethoven-verhaal in het kader van de microchip-talent.
Oké,
leuk.
Leuk. Ja.
Hey, en vandaag gaan we specifiek in op het LLO-stuk, toch Rob?
Dus inderdaad zeg maar het stukje Leven Lang Ontwikkelen. En inderdaad over dat je een meer op de, noem het maar, de publiek-private samenwerking, zeg maar. Ja. En daar hebben ze hier een paar hele mooie voorbeelden van. En een mening en een advies. Dus, en die willen we eigenlijk, heel graag.
Meningen geen gebrek.
Ja, want Regine, wij kwamen eigenlijk bij jou uit, naar aanleiding van de 800. Ja. Zou je ons kort kunnen meenemen daarin?
Zeker. Even heel kort. Ik ben nu inmiddels 7 jaar onderwijsdirecteur bij Summa. En daarvoor heb ik 15 jaar in het sociaal domein gewerkt. Toen ik daar werkte, zag ik heel veel mensen uitvallen, hè, in reguliere structuren van onderwijs en werk. Dus toen kwam ik hier op Summa en toen dacht ik, wow, wij hebben zulk gaaf onderwijs gewoon. Zulke mooie locaties, zulke mooie infrastructuur eigenlijk voor mensen. Maar ik zag eigenlijk geen volwassenen of nagenoeg geen volwassenen. En al helemaal geen volwassenen in kwetsbare positie. Dus ik had zoiets, ik vind gewoon dat we daar iets aan moeten doen. En dat ook Summa, zeg maar, de maatschappelijke opdracht ook handen en voeten moet gaan geven. Juist voor deze groep mensen. Dus wat ik toen heb gedaan, is eigenlijk heel veel partijen bij elkaar gebracht. Een 80% visie geschetst. Hè, van we hebben hier eigenlijk super veel last van krapte op de arbeidsmarkt. Is nog steeds zo trouwens. Mm-hmm. Dit speelde zich 6 jaar geleden af. Al die partijen bij elkaar gebracht met het idee van hoe kunnen wij nou in een publiek-private samenwerking zorgen dat er in 4 jaar tijd 800 mensen naar duurzaam werk worden begeleid via maatwerk onderwijs.
Okay.
Dat is eigenlijk het doel en daar gingen al die partijen dus op aanhaken. En even nog een klein uitstapje. Inmiddels zijn er 200 bedrijven aangehaakt en 30 publieke partijen.
Ja. En bijna 800 cursisten.
Ja, en bijna 800 cursisten. Ja. En we wilden eigenlijk in 4 jaar tijd. Dus niet alles lukt altijd. Alleen, we hadden natuurlijk ook last van corona destijds. Ja. En toen lag de wereld toch een beetje dicht. En zagen we ook gewoon vraaguitval.
Ja. Okay. En die bedrijven zitten ook allemaal hier in de regio dan?
Ja.
Of?
Ja.
Wat was voor jou nou, als je daarop terugkijkt, De sleutelelementen? Welke 3 of 4 elementen zou je kunnen aanstippen? Zeggen van, dat waren de sleutels, daarom is het gelukt? Of is het aan het lukken, moeten we eigenlijk zeggen?
Ja, we zijn nog steeds bezig natuurlijk met elkaar. Kijk, wat belangrijk is om te starten met een vraagstuk. Dat klinkt allemaal heel voor de hand liggend. Maar ook al ga je een subsidie aanvragen of iets dergelijks, je begint altijd met een vraagstuk. En je gaat eigenlijk kijken met alle partijen die je om je heen verzamelt. Dat moet je dus ook doen. En die hele vroege fase om te kijken van, wordt dit vraagstuk ook gedeeld door andere partijen? En hebben zij belang bij om samen met jou daar zeg maar de schouders onder te zetten? Dus dat is denk ik een heel belangrijk element van wat is het vraagstuk waar wij voor opgesteld staan met z'n allen. Dat moet heel, heel helder zijn. Verder wat belangrijk is om met elkaar te kijken van, als we van buiten naar binnen denken, welk label gaan we dan gebruiken? En daar krijg je ook vaak al discussies over. Wij hebben destijds echt gekozen voor een onafhankelijk label van de 800. waarin eigenlijk elke partij zeg maar evenveel belang heeft. Dus de gelijkwaardigheid van partijen, dat is gewoon essentieel. Ik kan er nog heel veel noemen. Ja. Ik heb er ook een boekje over uitgebracht. Ja. Maar ja. Het gaat erover dat je ook in die stappen die je moet zetten om tot een PPS te komen, daar doe je elke keer verschillende dingen in. Ja. Dus eerst ga je zeg maar met elkaar het richten, dan ga je het inrichten en dan ga je eigenlijk naar de fase van verrichten. En daar heb je gewoon iedereen voor nodig. Dus ik denk, wij zeggen ook altijd, je moet groot denken, maar ook klein beginnen. Ja. Dus echt klein beginnen met, ik zeg altijd, smal en diep draagvlak. Zodat echte mensen echt aangehaakt zijn. En je kunt beter zeggen, we werken langzaamaan zeg maar, naar een groter geheel toe.
Mm-hmm.
Het beeld is wel groot, maar durf ook echt klein te beginnen.
Ja, kleine stapjes om mee te beginnen.
Ja, want we hebben in Nederland toch altijd een beetje een poldermodel. Ja. En in dat poldermodel willen we eigenlijk altijd iedereen meenemen. En alle partijen meenemen. En dat gaat gewoon niet in één keer. Dus doe dat in ieder geval niet.
Nee. Was men hier intern meteen om?
Nee.
De vraag stellen was misschien ook beantwoorden. Ja, maar
misschien logisch. Kijk, toen ik hier kwam en toen zei ik dus van als jij mensen in kwetsbare positie eenmaal beet hebt gepakt, zeg maar, of ze zijn enthousiast of de motivatie is getriggerd, whatever. Dan, als je dan als onderwijsinstituut gaat zeggen van ja, maar luister, je kunt in september instromen en in, in februari wat vaak is. En je zit in juni, dan ben je ze gewoon kwijt. Ja. Dus ik wilde eigenlijk naar iets toewerken, naar een onderwijsconcept waarin mensen gewoon eigenlijk 2 wekelijks konden instromen. En daar zijn we op gaan bouwen, hebben een design sprint voor gedaan met partners, met eindgebruikers, met onderwijsmensen, met mensen van administratie, van roostering, om te zorgen dat we dat concept neer gingen zetten. Dus ik zeg altijd, dat zeg ik niet, maar dat is een bekende quote natuurlijk, van je gaat het pas geloven als het gemaakt is, als het er is. En dat is, dat vraagt om een hele sterke visie en ook wel, ik denk wel eens ook, doorzettingsvermogen om het vol te houden. Ja. Een hele lange adem.
Ja.
Ja, nu, het is wel complex.
Absoluut. Je schetst net eigenlijk al de 3 kernpartijen. Hè? Jullie als opleider, het werkveld en de lerende. Hoe maak je dan die verbinding in dat moment goed? Hoe zorg je dat, met name ook vanuit het werkveld, er goed terug blijft komen van wat moeten we nu vastpakken om?
Ik denk, wat ik net schetste is, je hebt eigenlijk in een PPS verschillende partijen. Dus je hebt, vooral voor dit vraagstuk dan van de 800, heb je ook overheidsinstellingen nodig. Mm-hmm. Hè? Zoals de gemeente, het UWV, maar ook sociale ontwikkelbedrijven. En je hebt de gewone bedrijven nodig, zeg maar. En daarnaast heb je nog het onderwijs nodig. En uiteindelijk natuurlijk de student waar je het voor doet. Dan moet je niet uit het oog verliezen, want dat is de bedoeling waar we voor opgesteld staan.
Daar draait het om.
Ja, wat wij doen zeg maar is continu eigenlijk zorgen dat die werkgevers invloed hebben op het programma. Maar ook op tijdstip, op de vorm van onderwijs. En wat je eigenlijk nu ziet, wij zijn eigenlijk begonnen in een bekostigd BBL-variant, zo moet ik zeggen. Maar door corona, dat vertelde ik net al, kregen wij vraaguitval en moesten wij ons eigenlijk opnieuw uitvinden. Want we hadden nog steeds mensen die graag wilden werken. En aan de andere kant, die werkgevers die waren allemaal eigenlijk dicht, want de productieprocessen lagen ook vaak stil. Dus toen hebben we echt opnieuw moeten kijken van, past eigenlijk die onderwijsvorm? En dat was dus eigenlijk pas na 2,5 jaar dat we bezig waren. Past die eigenlijk nog wel bij de nieuwe situatie waar we in zaten? En het antwoord was nee. Dus ook als onderwijs moet je continu, dat is denk ik ook de kracht, durven reflecteren. En daarom heet onze aanpak van de 800 ook leren wat werkt.
Mm-hmm.
Omdat je continu moet blijven kijken van, wat werkt wel, wat werkt niet? En waar moeten we onszelf ook weer opnieuw uitvinden om bij die bedoeling te blijven en te zorgen dat we ons doel halen.
Ja. Ja. Is dat ook een reden van succes? Zou ik even een beetje bouwde uitspraak doen? Hè? Je gaf aan, met name de inspraak van organisaties was voor ons heel belangrijk.
Ja.
Ik kan me heel goed voorstellen dat best eng is om die wisselwerking op te zoeken, maar een externe partij daar zoveel invloed op te geven? Of kenschets ik hem nu verkeerd?
Ja, ik denk dat inspraak niet het goede woord is. Het gaat echt om de gelijkwaardigheid binnen zo'n netwerkorganisatie. Ja. En daarom vind ik het ook wat Regine net zei, hè, dat vraagstuk gestuurd, dat klinkt misschien heel logisch. Ja, natuurlijk, hè, want je hebt een vraagstuk.
Doen we allemaal.
Maar dat is niet
zo. Nee, dat is zeker niet
zo.
Nee.
We hebben te maken met taakgerichte organisaties. Dat zijn wij zelf ook. Hè? Dat is onderwijs eigen. En dat moet je loslaten. Je moet echt het probleem, het issue, het vraagstuk, dat staat centraal. Dat is ook hoe wij hier binnen Summa Leven Lang Ontwikkelen vastpakken, hoe we daarmee omgaan, zeggen we ook, we hebben het vraagstuk wat jij hebt als school, of wat, hè, wat bij jou binnenkomt, wat je wil gaan doen voor het bedrijfsleven of voor individuele cursisten. Dat staat centraal en samen pakken we dat op met expertises en de kennis die we in huis hebben. Dus dan gaat het niet om de hiërarchie binnen de instelling, maar echt om het vraagstuk. En dat is zo'n andere manier van denken. Dat is echt heel, ja, heel wezenlijk, ja, voor de aanpak.
Als ik dan roep, dat lukt ook alleen maar als je dat als zelfstandige entiteit mag doen. Zou dit binnen een regulier onderwijsinstelling, onderwijsconcept passen, werkbaar zijn?
Ja, want dat doen we nu ook. Alleen wat je doet in een PPS is gewoon heel erg kijken van wat kan elke partij leveren om antwoord te geven op het vraagstuk. En toen in de 800 was natuurlijk het vraagstuk van hey, arbeidsmarktkrapte. En aan de andere kant superveel onbenut talent.
Ja.
Hoe kunnen wij daar nou een goede match met elkaar in maken? Dus dat kan zeker wel. Alleen je moet echt met die partijen gaan kijken. Wat levert een gemeente om een antwoord te geven op dit vraagstuk? Wat doet een onderwijsinstantie? Wat doet een UWV, et cetera? En dat was het vraagstuk natuurlijk van de 800. Nu staan we weer voor een ander heel groot vraagstuk, namelijk in de semicon-industrie, wat ik net vertelde. En ja, goed, daar is eigenlijk het afgelopen jaar hetzelfde proces gelopen.
Ja.
Je begint bij het vraagstuk, wat is er nodig? Ja, er zijn 26.000 extra mensen nodig in onze regio voor de semicon. Dat is echt gewoon gigantisch.
Ja. Ja.
En hoe kunnen wij nou zorgen? En dat gaat eigenlijk nog een stuk verder, bijvoorbeeld dan de 800. Omdat we daar ook specifiek kijken naar de integratie van het waaieronderwijs. Dus mbo, hbo, wo onderwijs. De arbeidsmarktregio's, maar ook publiek en privaat onderwijs gaan samen hier uitvoering aan geven. En elke keer met de vraag van wat gaan we met elkaar bijdragen om te zorgen dat 1 en 1 is 3 wordt.
3 wordt, ja. Mm-hmm. Ja, die gelijkwaardigheid, die komt heel vaak terug. We hadden het er in het voorgesprek al heel even over. Hè? Dat, als we nou moeten zoeken naar waarom beklijft die? Hè? We zien vaak subsidiegedreven, worden initiatieven opgestart. Ja. Hoe houdbaar is die gelijkwaardigheid jullie sleutel tot succes geweest dat het beklijft, dat het nu is wat het is?
Ja, maar ik denk ook dat je het moet bewaken. Want er zijn gewoon ook met dit soort grote subsidietrajecten altijd enorm veel belangen. Hè? Belangen zijn niet vies, maar je moet wel erkennen dat ze er zijn. Daar gaat ook over van hoe vorm jij zeg maar uiteindelijk zo'n PPS of een ecosysteem, het is maar net hoe je het wil noemen, om te zorgen dat je daar met elkaar ook gelijkwaardig in blijft zitten. Als één partner een hele grote rol gaat toe-eigenen, dan krijg je eigenlijk ongelijkwaardigheid in het ecosysteem.
Mm-hmm.
En dan zie je dat men zich minder eigenaar gaat voelen. Dus gaat het op enig moment sterven aan een stille dood.
Ja, je kan daar minder moeite in stoppen dan.
Ja, want die voelen zich gewoon minder betrokken, minder eigenaar, minder zeggenschap. En dat is wel iets waarvan ik denk, ja, dat is heel belangrijk bij het opbouwen van PPS-samenwerking.
Hoe creëer je dat? De ruimte om dat op die manier open en eerlijk naar elkaar te kunnen evalueren lijkt me best heel lastig.
Is lastig.
Het is niet gemakkelijk.
Nee, maar. Nee. Het is ook niet, niemand zegt ook dat makkelijk is.
Nee.
Dat voor de goede orde.
Nee, gelukkig.
Nee, ja, ik denk, kijk, wat je kan doen is in het begin gewoon heel duidelijk, maar alle stakeholders die die zeggen van ja, ik wil je een bijdrage leveren, ik denk dat ongeveer dit kan zijn. Het gaat enerzijds over beeldvorming van wat voor een vraagstuk, waar staan we voor en wie kan wat doen. En aan de andere kant ga je ook gewoon, tenminste dat doe ik dan vaak als ik zoiets bijvoorbeeld aanjaag of de karttrekker ben, dat je heel erg gaat vragen aan al die partijen individueel. Dus er moet echt een nabijheid in bereikt worden van mens tot mens, om gewoon te vragen, welke rol wil jij graag spelen in het ecosysteem? Hoe ziet jouw rol eruit naar jouw idee? Ja. Om daar, en uiteindelijk als je al die stakeholders spreekt, dan leg je daar een plaat van. Om te kijken dat de rode draad erin zit, dat iedereen daar zeg maar goed op zijn haar manier aan bij kan dragen. Maar dat is dan de startsituatie, maar je moet dat ook elke keer evalueren.
Ja.
En dat is ook wel durven vragen. Het moeilijke gesprek soms ook gewoon durven voeren.
Ja, maar er moet altijd iemand zijn, zeg maar, die daarvoor het initiatief neemt of dat blijft voeden of duwen en trekken. Dus iemand moet daar soort van opstaan om dat te gaan doen, toch?
Ja, zeker. Die heb je nodig.
Ja.
Maar
ik zie jou wel kijken.
Dat is
ook wel iets van, het moet je wel op een bepaalde manier, denk ik, doen? Want je moet ook wel een soort van geaccepteerd worden dan, om zo maar te zeggen.
Ja, dat is. Je moet die rol eigenlijk gegund krijgen. Ja. Dat is denk ik zeker zo. Soms neem je het initiatief. Maar ik denk dat de kunst is, wie die man, vrouw ook is, hè, die zo'n initiatief aanjaagt. Of dan hier in de semicon is of in de energietransitie, maakt even niet uit. Ik denk dat je moet zorgen dat je het eigenaarschap al heel snel, zeg maar, verdeelt over heel veel partijen. Want verbreed, als jij zelf als aanjager te veel eigenaarschap pakt, dan pak je eigenlijk dus zelf ook een te grote rol. Ja, en dan ga jij vanuit jouw eigen hoofd alleen maar bepalen van oké, ik denk dat het zelf dat het zo moet, dus gaat het zo. Nee, je moet echt.
En dan ben je ook afhankelijk van je eigen tijd en energie, zeg maar, die je erin stopt. En als dat minder wordt, zeg maar, dan breng je daar eigenlijk, zeg maar, je eigen initiatief. Juist.
En dan krijg je het ook niet opgeschaald. Nee. Dan blijft het heel klein, omdat mensen dan denken, ja, ik kan wel iets zeggen, maar wordt niet naar geluisterd. Of, snap je?
Ja, ja.
En ik denk dat soort, ik zie daar eigenlijk als een soort dienende rol, hè, waarin je ook die processen faciliteert om die mensen met al die perspectieven bij elkaar te brengen en samen te laten werken.
Ja, ja, ja.
En wat misschien wel goed is om toe te voegen, hè, want je zegt, nee, terecht, het is niet gemakkelijk, maar het is wel de formule, de manier om echt hele complexe problemen aan te pakken. Ja. En dan gaat het inderdaad over zaken als de energietransitie, de zorgcrisis, of het grote vraagstuk wat wij nu hier in deze regio hebben.
Mm-hmm.
Wil je dat met succes aanpakken, dan heb je echt zo'n samenwerking nodig.
Ja, ja, want misschien daar even op inzoomen. Dank je wel voor de bal op de stip. Hè. Het Nationaal Versterkingsplan, 24, voor juni ergens, net na de zomer 2024, volgens mij gecommuniceerd door het kabinet. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Welke nieuwe mogelijkheden, kansen, uitdagingen? Kun je een tipje van de sluier oplichten?
Ja, een tip van de sluier. Het is een proces, zeg maar, wat vorig jaar maart natuurlijk gestart is. Eigenlijk was het een vraag, met name een uitvraag aan het publieke onderwijs. Wij hebben hier gezegd, in deze regio in ieder geval, van ja, kijkende gewoon naar de demografie, kijkende naar de grootheid van het vraagstuk, dan moet je gewoon samenwerking genereren. En niet alleen maar in de Brainport-regio. Maar ook zeggen wij, we hebben echt gewoon de andere regio's nodig. Dus even, we hebben de andere hogescholen nodig. We hebben andere mbo-instellingen nodig, de arbeidsmarktregio's. Om te zorgen dat wij deze enorme klus met elkaar kunnen klaren. En dus ik denk wat daar aan kansen ligt, is dat je echt doorbraken kan realiseren, zeg maar, ja, in ons waaieronderwijs, heel eerlijk gezegd. Dat je dingen gezamenlijk kan doen. En dat eigenlijk het onderscheid misschien wel tussen mbo, hbo, hbo, wo, dat wat gaat vervagen. En ik denk ook dat het de vraag brengt dat wij versneld, zeg maar, kunnen vernieuwen in het onderwijs. Dus ik denk dat zijn, ik bedoel, ik kan nog meer daarover zeggen, maar ik denk dat wel, ja, hele grote kansen zijn om systeemdoorbraken te realiseren. En uiteindelijk, ik zie dit zelf een beetje als een voorbode van hoe wij wellicht, zeg maar, in de toekomst van het onderwijs ook gefinancierd gaan worden.
Ja, ja, ja.
Snap je? Gewoon echt op basis van grote maatschappelijke vraagstukken.
Ja,
oké. Okay.
Als je dan, en dan moet ik even opletten dat ik mijn mbo-hart over de term beroepsonderwijs en academisch. Ja, ik vind een arts is ook gewoon een beroep, dus ik snap nog wat. Maar goed, een hele andere discussie.
Ja,
wat is dan de stip op de horizon? Als we 5-10 jaar vooruit kijken.
Ja, ik denk als je wat je eigenlijk probeert te doen, hè, is met elkaar zorgen dat de grenzen, zeg maar, tussen die instituten en binnen die instituten gaan vervagen. Ja. Dus ook binnen de onderwijsinstellingen zijn er heel vaak schotjes tussen IT en techniek. Of tussen taalonderwijs en
tussen clusters en faculteiten onderling, noem maar op. Ja, ja,
ja. Ja, dat heet dan weer overal anders, maar het komt allemaal op hetzelfde neer, zeg maar.
Allemaal hokjes.
Ja,
ja, dus ik denk dat zou heel mooi zijn als we daarin gewoon dat gewoon loslaten en kijken, hé, wat komt daar nou vanuit die semiconsector als voorbeeld voor een vraag? Oké, die willen bepaalde leerlijnen, dan moet mbo, hbo niveau 5 worden. Ik noem maar even iets. Hey, daar gaan wij met micro-credentials doen. Uitwisselbaarheid, zeg maar, ook internationaal. Want er zijn natuurlijk veel internationale bedrijven ook betrokken. Ja. Nou, op die manier dat wij een doorbraak creëren in het, gewoon überhaupt in het onderwijssysteem.
Ja.
En dat is dan tussen de onderwijs, de grote containers, de hokjes zelf, maar ook gezien vanuit de student.
Ja.
Want een student kan heel goed een mbo-student zijn, met op bepaalde vlakken juist een hbo-talent of hbo-vaardigheden. Mm-hmm. Er zijn weinig mensen die precies in één hoekje passen. Nee. Ja. Dus op het moment dat we die die muren kunnen slechten, dan is dat zeker ook in het voordeel van studenten.
Absoluut, absoluut. Ja,
en ik denk, om dan nog één ding wat ik echt belangrijk vind bij dit programma, is dat je dat dat zo gefocust is op de vraag van de industrie, zowel groot bedrijf als klein MKB. Dat je daarin ook continu eigenlijk je nog meer dan anders in die haarvaten van die bedrijven je gaat wortelen. In die hoofden van die mensen van HR, van learning and development en noem maar op.
Dat je precies weet wat daar speelt.
Ja, en dat je het echt op maat kan maken. Dat je niet zegt, we hebben een bekostigd traject. Nou, we doen we eigenlijk in het mbo bijvoorbeeld altijd een BBL-traject. Ja. Nee, we gaan en daar lopen we met een aanbod onder onze arm naartoe, bij wijze van. Hè? Ja, ik zeg het een beetje plat. Maar, maar dat je echt ophaalt van, wat speelt daar? En wat hebben zij, wat is echt het vraagstuk? Of überhaupt al, alleen door de vraag te stellen aan sommige bedrijven, gaan zij zelf getriggerd worden van, maar hier hebben we eigenlijk niet zo over nagedacht. Dus je krijgt veel meer ook dat je sparringpartner wordt voor bedrijven. En dat we misschien eindelijk de discussie ook landelijk kunnen sluiten, dat het onderwijs onvoldoende aansluit op de arbeidsmarkt. Omdat je het veel meer naar elkaar toe laat groeien, waardoor ook het grens tussen school en bedrijf niet meer zichtbaar wellicht is.
Vervaagt uiteindelijk, ja. Een hele mooie visie.
Ja.
Dank je wel daarvoor. Als je nu vanuit jullie positie 1 of 2 dingen mee zou mogen geven aan conculega's, collega's in soortgelijke situaties, wat zou dan je allerbelangrijkste tip, truc, idee, gedachte zijn? Iets wat ze nooit mogen vergeten?
Ja, laat je uitdagen. Ja, klinkt heel flauw, hè? Maar ik denk wel eens ook in onderwijsinstellingen is niet altijd het collectief lerend vermogen heel groot. Dus er wordt wel geleerd, zeg maar er kan nog veel, veel beter en veel meer. En stel jezelf ook open, want dat zagen we ook in de 800, hè? Als je spreekt met een docent van Summa en iemand, een inkomensconsulent van een gemeente, die spreken andere taal.
Ja.
Dus het kost ook tijd om die talen met elkaar uit te lijnen over, bedoelen wij nou eigenlijk hetzelfde of zitten we heel ver van elkaar af of juist niet? En dat vraagt het ook in samenwerking. En laat je ook gewoon verrassen door andere perspectieven. En probeer daar echt voor open te staan, want dat maakt het veel beter. En veel mooier de uitkomst uiteindelijk. En ook duurzamer.
Ja. Ik denk in het verlengde daarvan, ga naar buiten.
Ja.
We zijn toch geneigd om vanuit ons eigen hokje, vanuit onze eigen omgeving naar buiten te kijken. Maar ga naar buiten, ga het ophalen, ga met mensen in gesprek. Verbreed je horizon. Ja.
En durf ook te vragen, snap ik je? Begrijp ik wat je zegt? Begrijpen we elkaar?
Ga nooit uit, want daar heb ik echt in de 800 geleerd van vanzelfsprekendheden. Ja. Echt nooit.
Nee. Of dat je het wel weet. Zo van, maar we kennen die markt wel, want we hebben dat onderzocht. Nee, ga naar buiten, ga met mensen praten. Ja. Ga met brancheorganisaties praten, met bedrijven. Enzovoort.
Ja.
Elkaar, maak je wereld groot.
Ja, elkaar begrijpen kost tijd, maar is uiteindelijk wel heel mooi en de moeite waard. Ja.
Zeker.
Okay.
Jullie, nog even één vraag erop, want jullie doen dit niet met z'n tweeën, neem ik aan.
Nee.
Maar hoe ziet jullie team eruit, zeg maar, die zich heel specifiek hiermee...
Even ter check, hè. Vraag jij dit in het kader van bij Summa of vraag je dit in het kader van de PPS? Want een team is voor mij in de ene context wellicht wat anders dan...
De PPS, denk ik. Ja, de PPS. Ja.
En misschien ook daar aan toevoegen, wat heb je anders gedaan dan dat je in het verleden zag of dat je bij andere reguliere PPS-trajecten zag dan dat je hier bij Summa gedaan hebt? Als dat
anders,
al zo is.
Ja, anders dat weet ik niet, want dan moet je ze eigenlijk allemaal op een rij zetten.
Moeten ze vergelijken.
Goed, dan mogen mensen denk ik zelf vergelijking in maken. Kijk, hoe ons team eruit ziet, is dat je met heel veel mensen werkt zeg maar aan dat vraagstuk. En bijvoorbeeld nu bij Beethoven, bij het traject van de Semicron. Ja, ik denk dat we nu al ongeveer 100 mensen hebben lopen op verschillende trajecten, die dus gewoon meewerken vanuit hbo, vanuit universiteit, vanuit het onderzoekskader, vanuit de arbeidsmarktregio's. De sociale werkbedrijven zijn aangehaakt, de welzijnspartijen, nou noem op. Als je dat je team mag noemen, dat is dan je team, want je PPS is natuurlijk heel groot. En daarnaast kan het zijn dat je een stuk programmaondersteuning hebt of iets dergelijks. Maar ook die programmaondersteuning is mooi om die zeg maar zodanig neer te zetten. Dat hebben we bij de 800 ook gedaan. Ja, ik probeer toch een mix te maken van verschillende mensen.
Ja.
Bedoel je daar ook mee dat die ook weer in verbinding staat met de overheid? Ja. Dus dat je hem echt over de hele breedte samen doet. Ja. En niet alleen in de visie en de strategievorming.
Ja.
En daarna gaat iedereen zijn eigen weg.
Nee, want daar heb je niks aan. Je moet eigenlijk zorgen dat je... Dat is denk ik de crux, hè, van hoe maak je dit dan duurzaam? Dat je ook echt de processen, je primaire processen, aan elkaar koppelt.
Ja,
snap je wat ik wil zeggen? Dus als je leren wil brengen in een sociaal ontwikkelbedrijf, dan moet je zorgen, bij wijze van, dat wij als onderwijs aansluiten op hun processen. Dat je het onderwijs daar integreert.
Ja.
Mm-hmm. Dat vraagt iets van die instantie, dat vraagt iets van Summa in dit geval. Ja. Maar ik denk dat is de crux, want anders maak je het niet duurzaam.
Nee.
Ik zei wel eens voor de grap, hè, dus even echt een heel concreet voorbeeld. Dan was ik ergens bij een sociaal ontwikkelbedrijf uit de regio. En dan vroeg ik van, vragen jullie ook wel eens hoe mensen zich willen ontwikkelen als zij bij jullie zichzelf aanmelden? Ja, nee, want wij moeten eigenlijk de snelste weg naar werk. Hè, want
we hebben een taakstelling.
Taakstelling, snelste weg naar werk. Hebben ze allerlei programma's voor. Dat was dan 6 jaar geleden, hè. Dus ik zei, ja, maar eigenlijk mag ik jullie intakeformulier gewoon eens zien. Ik was gewoon al nieuwsgierig. En ook door je nieuwsgierigheid en je verbazing leer je heel veel. Want stel je namelijk vragen. En dan zie je dus eigenlijk van, oh, maar als het daar aan de voorkant niet geborgd gaat worden, dan krijg je het nooit geïntegreerd en dus nooit duurzaam.
Nee.
Hm. En wij zijn dan heel even nog als laatste heel trots bijvoorbeeld op de samenwerking die we hebben met Kempen Plus. Sociaal ontwikkelbedrijf uit regio De Kempen. En die hebben dat gewoon helemaal geïntegreerd dus in die werkprocessen. En dan zie je eigenlijk dat je met elkaar die opschaling pakt. Dat mensen ook zelf aangaan. Dat ze zeggen, oh, ik heb nou dit geleerd. Kan ik ook hard solderen? Of kan ik ook, weet je wel, dus de volgende stap maken?
Ja,
dat is gewoon heel leuk, want daar doe je het uiteindelijk voor. Hè? Ja,
mooi.
En we hebben natuurlijk fantastische projectleiders. Hè?
Ik wou zeggen, die zitten volgens mij hier.
Ja, die zitten hier
een beetje verder. Ja.
Nee, maar je doet dat gewoon met zoveel mensen. Ja. Want in deze is natuurlijk in het team, maar ook bij Summa hebben we zoveel mensen die hier op dit thema gewoon lopen, die er hard voor hebben. Die net een stapje extra zetten, ook de docenten, hè, die dan net een stap extra zetten om wel iets mogelijk te maken. Ja. En samen maken.
Dat is inderdaad ook heel opvallend. Echt hele betrokken docenten.
Ja, supermooi.
Ja. En wat ik ook heel mooi vind om te zien, is dat je ziet dat als er op een gegeven moment successen komen, je krijgt een soort, bijna een sneeuwbal effect. En daar zitten we eigenlijk nu middenin, ook met de 800. Er wordt ook al overwogen om het de 8000 te gaan noemen. Want zo goed gaat het.
Zeker. Kijk, moet een beetje ambitie blijven.
Ik wou net zeggen, wel vooruit blijven kijken, toch?
Ja, super.
Dankjewel.
Dankjewel. Ik denk dat we een heel mooi, bijzonder verhaal van jullie hebben gehoord. En daarvoor wil ik jullie in ieder geval hartelijk bedanken.
Graag gedaan.
Echt super blij met dat jullie hier ook deels ook spontaan achter de microfoon zijn gekropen, zeg maar, om jullie...
Met mijn verkouden stem.
Met je verkouden heze stem. Ja. Maar in ieder geval, dankjewel voor jullie mooie verhaal. En voor de luisteraars, jullie horen ons in de volgende aflevering.
Tot over 2 weekjes weer.
Tot later. Thank you.